Vanavond komen wij terecht reeds in Marcus hoofdstuk 2. Waarboven staat: Jezus geneest een verlamde. Het vermakelijke van de geschiedenis vind ik natuurlijk dat men de zieke binnenbrengt. Niet door de deur, maar door het dak. Wat normaal helemaal niet kan, maar zij zagen er toch een mogelijkheid toe. Dat detail overigens werd in het verslag van Matthäus weggelaten. Dat is in Matthäus 9. Daar staat gewoon in vers 1: en in het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam in zijn stad. Het is maar dat u het weet. Capernaum uit Marcus 2 vers 1 is dus zijn stad. En als er dus staat in Marcus 2 vers 1... en het werd gehoord dat hij in huis was, zou je dat dus gewoon moeten lezen als: en het werd gehoord dat hij thuis was. Het was in zijn stad, het was ook in zijn huis. En in Matthäus 9 gaat het verder met: en zij brachten tot hem een geraakte op een bed liggende. En Jezus, zijn geloof ziende, zeide tot de geraakte: zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven, etc. En dat ze hem binnengebracht hadden via het dak wordt in dat geval er niet bij verteld. Het maakt het des te meer opmerkelijk, vind ik, in Marcus en ook in Lucas, waar het ook vermeld staat. Je kunt iets benadrukken door het weg te laten. Dat is wat in Matthäus eigenlijk gebeurt, want daarna valt het ons in Marcus in het bijzonder op. En in Lucas vinden we het verhaal ook. Daar wordt ook uitgelegd wat voor dakdekking er eigenlijk was. Dat is in Lucas 5, vanaf vers 17... Het geschiedde in een dier dagen dat hij leerde, en er zaten fariseeën en leraars der wet die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren, en de kracht des Heren was om hen te genezen. En ziet, mannen brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. Dat het zijn huis was, staat er hier weer niet bij, maar dat weten we uit Matthäus en uit Marcus. Maar hier staat wel, vers 19, en niet vindende waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de schare die immers bestond uit fariseeën en leraars der wet, want dat staat in vers 17, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het beddeken in het midden voor Jezus. Met andere woorden, het waren dakpannen. Tichelen. En een tichel is een tile in het Engels. Een tile is een tegel, dan wel een dakpan. Wat het maar was, van mijn part waren het tegels. Maar die moeten ergens opgelegen hebben. Dat moeten ze ook aan de kant geschoven hebben. Maar die worden niet specifiek genoemd. Wel de dakpannen, de tichelen die aan de kant gegooid werden. En dat moesten we even lezen, want dat speelt een rol, een belangrijke, in het verhaal. Want vandaaruit ga ik weer terug naar Marcus. Zij konden tot hem niet genaken, vers 4, overmits de scharen. En zij ontdekten het dak. Dat wil zeggen, ze haalden de dakdekking weg. Je moet wel netjes lezen, hè? Wegnemen van het deksel. Dat is wat ontdekken betekent. In de Statenvertaling nog steeds. In 2 Korinthe 3 wordt gesproken over een bedekking, over het hart op zijn minst van het Joodse volk. Eveneens op zijn minst. En het zal ontdekt worden als het tot de Heer bekeerd zal zijn, staat er. Want dan wordt de bedekking weggenomen. Dat is wat het is, hè, ontdekken. Wat het toe doet, is in de eerste plaats: men is in Capernaum, namelijk waar de Heer was, waar de Heer woonde, waar hij zijn huis had. Dat is in Galilea en uitdrukkelijk bij de zee. Dat hebben we er straks ook gelezen. Want ze voeren het water over en kwamen in Capernaum. Dat wil zeggen, de situatie in Galilea. Met andere woorden, het spreekt ons over onze tegenwoordige bedeling, waarin de zaligheid terecht is gekomen bij de heidenen, om zo te zeggen. Want daar staat Galilea immers voor. Daar heeft hij zijn domicilie in onze tegenwoordige tijd. Ik kan dat moeilijk elke keer weer gaan bespreken, uiteraard. Moet maar bekend zijn, zo'n beetje. In Matthäus evangelie wordt uitdrukkelijk gezegd, de Heer is komen wonen te Capernaum in Galilea, opdat vervuld zou worden Jesaja 8 en 9, over een volk dat in duisternis wandelt, waar het licht op zou gaan enzovoorts. En we dienen te begrijpen dat dat in zichzelf een voorafschaduwing was van de situatie in onze dagen. En dat vinden we dus ook hier uitdrukkelijk in verband met de zee, in verband met Capernaum in Galilea en bovendien in zijn eigen huis. Zodat het niet eens primair gaat over Joodse aangelegenheden hier hoor. Maar goed, daar kom ik zo wel op. Er staat in elk geval terstond. We kwamen het woord trouwens dag twee keer tegen. Ik heb niet echt geteld, maar het viel me onderweg op. Want in vers 12 hadden we hem weer, hè. Terstond vergaderden velen, alzo dat ook zelfs omtrent de deur en niet meer konden bevatten. De plaatsen bij de deur. Ik weet niet of u zich dat realiseert. Als ik dit lees, dan denk ik altijd aan tentcampagnes die wij 50 jaar geleden hielden. Wij met een understatement dan, maar ik was er dan in ieder geval bij. Daar zaten mensen in de tent, maar er stonden drommen altijd bij de ingang van de tent. Die wilden niet naar binnen, maar wilden het wel horen en zien. Die stonden bij de deur zich te verdringen. Soms deden we hem dan verder open, soms ook niet. En als hard ging regenen, dan, dat hoopten we dan, hè, dat even hard ging regenen. Dan gingen ze naar binnen. Maar de tent sluiten? Nou nee, dat deden we eigenlijk nooit. Waarom ook? De deur moet open blijven. Maar ik kan me dat zo voorstellen. Blijkbaar is het in huis ook vol. Maar staan de mensen ook voor de deuropening en dan kan je dus niet meer in of uit. Hè? Dat is het probleem. Dat staat hier. En zoals ze zegt, in Lucas heet dat fariseeën en leraren der wet. En dat soort zaken. Die komen niet bij de Heer naar binnen, maar willen wel weten wat er gebeurt en blokkeren meteen de weg ernaartoe. Dat is de situatie die in onze dagen ook nog bestaat. Al zou je moeten bedenken dat degenen die die ingang blokkeren, weliswaar in volgens Lucas fariseeën en leraren der wet waren. Dan zeggen wij, het waren de Joden die tegenhielden. Dat was ook zo, maar er waren daar geen andere mensen dan Joden hoor. Dus wat er ook gestaan zou hebben, de conclusie dat het Joden waren, die slaat nergens op. Bedoel, dat betekent in de praktijk niks. Dat het niet te min staat, fariseeën en leraren der wet. Het duidt niet maar op de Joodse orthodoxie, maar het duidt daarmee op alle religie. Je moet bedenken, het aloude Bijbelse beginsel, dat al die toestanden binnen of in de geschiedenis van Israël en dus binnen Israël altijd fungeren als model van wat onder de heidenen gebeurt. Wij krijgen het voorgeschoteld als prototype. Als je wil weten hoe godsdienst werkt, dan kijk je binnen Israël in het algemeen en daarna binnen het Joodse volk in het bijzonder hoe het daar gaat. Maar te denken dat het daar alleen zo gaat, dat is een misverstand. Maar het wordt ons voorgehouden, het wordt heel de wereld voorgehouden als belachelijk voorbeeld. Ja, het is me uit mijn mond voordat ik er erg in heb, want ik had het zo niet willen zeggen. Maar ja, zo werkt het toch. Nee, intussen was ik aan het nadenken wat ik dan laatst las, maar ik ben het toch weer een beetje kwijtgeraakt. Iemand van heel andere komaf dan ik, zal ik maar zeggen, die zei dat eigenlijk toch wel het Jodendom wel de meest extreme en daarmee ridicule vorm van religie was. En ik heb voor kennisgeving aangenomen, maar ik denk ook dat dat zo is. Het is een, althans als je de orthodoxie neemt, is het een religie die zich bezighoudt met elke beweging die een mens maar maakt. Hè? Alles is voorgeschreven, dan wel verboden. Ik bedoel, alles is geregeld. Alle aspecten van het leven zijn onder controle. En als het mocht blijken dat het niet het geval is, dan wordt er meteen een discussiestuk. Dan moet het geregeld worden. Hoe moet dat? En daarna worden verplicht. Maar dat is, goed, het is extreem, het is een karikatuur. Als u, denk ik ook hoor, ik denk dat het een karikatuur is van wat religie is. Alleen ja, wij zijn Nederlanders, wij worden geacht alles te respecteren. Dus we lachen er niet om, we nemen het serieus. Maar doe maar. Maar als hier dus sprake is alleen maar van scharen, dan hou je toch precies hetzelfde over, namelijk de menigte. Maar het is altijd in de eerste plaats de religieuze menigte die weet wat mag en wat niet mag, maar komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, dat kan niet. En soms denk ik dat men bewust de term geloof alsnog de betekenis van religie geeft, om alsnog de gelovigen tot religieuzen te kunnen verklaren. Als u begrijpt wat ik bedoel. Om ze dus alsnog onder wet te brengen, want daar komt het in de praktijk op neer. Want naar Bijbelse maatstaven, leven door of uit geloof, wil juist zeggen dat het is niet doorwerkend. Staat ook zwart op wit in de Bijbel, mocht uw woordenboek niet meer werken en niet meer afdoende zijn of doorslaggevend zijn, zegt de Bijbel gewoon, degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, enzovoorts. Nou ja, daar heb je dus hiermee te maken. En maar in onze dagen is, lijkt mij dat een duidelijke zaak. Als je in orthodoxe christelijke kring vertelt dat je tot geloof bent gekomen en bent wedergeboren tot een levende hoop, dan oploft de boel zo ongeveer, hè? Want dat kan niet. Alles tot je dienst. Je mag je bekeren tot het christendom, daar is niks mee mis. Maar je bekeren tot Christus, ja, dat kan zomaar niet. En dus gaat men in de deur staan. Zo eenvoudig, zegt men dan, zo simpel is het niet. Hetgeen daarmee tegelijkertijd ook bewezen is trouwens. Nou ja, die vind ik te moeilijk om uit te leggen, dus laat me zitten. He? Men maakt het daarmee moeilijk en dan is het dus ook inderdaad moeilijk. Maar de realiteit is eenvoudig genoeg. Men zou bij de Heer naar binnen gaan. Hoe dan ook, er staat, en er kwamen tot hem brengende een geraakte, want zo heet dat, een geraakte, dat is de uitdrukking voor een verlamde, hè? Brengende een geraakte, iemand die verlamd is, die van vier, dat wil zeggen door vier mensen gedragen werd, en niet kunnende tot hem geraken overmits de scharen, ontdekten zij het dak waar hij was. En dat opgebroken hebbende, lieten zij het bed neer waar de geraakte op lag. Het moet een komische situatie geweest zijn, hè? Toch? Ja. U weet hoe het is met een dak in de Bijbel? Het dak is dat wat bescherming biedt. Het dak is eigenlijk, ja. Nou ja, het is eigenlijk ook gewoon religie, het dak. Het is cultuur, het is daar waar men zich in thuis voelt. Het is dus ook een uitbeelding van religie als zodanig, van godsdienst. Men sluit zich daarbij aan, men voelt zich daar beschermd, men hoort er dan bij, men is dan onderdak, heet dat in het Nederlands. Daar breek je nog eens een keer op, want het dak is Gog in de Bijbel. Gog, je weet wel van Magog, die Gog. Dat is dak. Dak. Daar breek je nog eens een keer op, dat zal tegen je gebruikt worden. Zo gaat het met Israël. Het dak zal zich tegen Israël keren. Dat is het eigenlijk. Maar goed, daar op Gog en Magog ga ik niet in. Maar op het dak uiteraard wel, hè. Juist die dingen moeten afgebroken worden. En of nou al die mensen uit de deuropening verdreven zouden worden, of het dak wordt opengebroken, maakt in de praktijk eigenlijk weinig verschil. Dat wil zeggen, in de historisch wel, maar typologisch al helemaal niet eigenlijk, hè. Want die fariseeën, dan wel leraren der wet, dat zijn die lui die onderdak bieden. Een bescherming, een cultuur, weet ik veel. Bieden. Maar ze ontdekten het dak dat zij openbraken, staat er. Ik vind het wel fraai. Het staat openbreken. Het betekent eigenlijk uitgraven. Letterlijk. Alleen in dit verband gebruik je dat zo niet. In het Nederlands lijkt het, maar dat betekent gewoon dat ze de tegels uit de vloer van het dak haalden. Voor mijn part de dakpannen, dat doet er nou niet toe, maar zoiets. Maar uitgraven is wel aardig, omdat uitgraven staat tegenover verbergen in de Bijbel. Want als in de Bijbel iets verborgen is, dan zeg ik maar met een slag onder de arm, tenzij anders vermeld, was het begraven. En daar zijn nog wel een paar voorbeelden van, hè. Als er iets verborgen wordt, wordt het begraven. Dan gaat er wat overheen, om zo te zeggen. Dan wordt het uit het zicht en daarmee buiten bereik geplaatst. U weet, was het de pond of was het talent of waren het ze allebei? Werd begraven in de zweetdoek enzovoorts. Hè. Desnoods begraaft men de afgoden, bij voorkeur onder een eik. Bij Sichem, als het even kan, ja. Als er daar nog zo'n ding staat, overigens. Soms denk ik, als ik in Sichem kom, dan moet ik toch eens onder de eiken gaan zoeken, daar wat er nog allemaal begraven ligt. Maar goed, dat is een tip voor de archeologen. Maar dat is wat het is, hè. Verbergen is begraven, maar hier is sprake van uitgraven. En als men het dak aan de kant gooit en het uitgraaft, om zo te zeggen, dan vindt men dus wat daaronder begraven of verborgen was, men vindt de Heer. Hè? Dat zal wel weer wat anders zijn, hoor. Oké, zoek het maar op, joh. Maar waar het over gaat is dat als die dingen weg zijn, dan komt men bij de Heer terecht. En het probleem is altijd dat de toegang tot de Heer gebarricadeerd is door allerlei conventies, heet dat. Door allerlei cultuur, voorgeschreven wetten, gewoonten, wat het maar wezen mag. Daaronder vallen ook allerlei overleveringen, al of niet van religieuze aard. Men moet er doorheen. Beslot, de Heer is de waarheid. Het zou je gedacht zijn hoeveel leugen de weg naar de waarheid barricadeert. En je moet er dus inderdaad doorheen werken. Er zit weinig anders op. En hoe minder van die ballast je hebt, hoe minder bevooroordeeld je bent, hoe minder van die wetten en regels je kent, hoe makkelijker het is om tot geloof te komen. Evangelisten weten dat ook. Die richten zich dus het liefst. Nee, de mens is niet spottend, maar gewoon historie. Richten zich dus het liefst op mensen die aan de zelfkant van het leven enzovoort. Mensen die niks te verliezen hebben. Die zijn alles al kwijt. Die hebben geen normen en waarden meer. Die moeten zien in leven te blijven. Dat is alles. Die hebben niets te verliezen, niks op te geven. Je hoeft niks weg te graven. Je kunt ze gewoon de Heer brengen. Dat is het makkelijkste. Ik zei, dat is het makkelijkste. Van jongs af aan heb ik me afgevraagd, maar als je nou niks mankeert, als het je nou goed gaat in het leven, als je je nou zo goed kunt redden in de samenleving en zo, hoe luidt de boodschap dan? Hoe bereik je die mensen dan? Daar heb ik nooit veel over gehoord, moet ik u eerlijk zeggen. Hè? Nou ja, die mensen zijn er natuurlijk. Ja, maar goed, ik bedoel dit. De evangelisatietoespraken die ik gehoord heb, en dat waren er echt heel veel, werkelijk, waren bijna altijd voor wat ik mij herinner. Ik heb een slecht geheugen, dat is zo. Maar voor wat ik mij herinner was het altijd gericht aan die mensen die, wie het leven door de handen vloog, die de dingen niet meer onder controle hadden. En wat doe je dan? Kom tot de Heer Jezus. En daar is niks mee mis, dat is ook zo. Maar daarom dacht ik altijd, maar wat nou? Wat zeg je nou tegen iemand die zich daardoor niet aangesproken kan voelen? Dat vind ik nog problematisch. Ik zou het ook niet zo goed weten. Huh? Ja, makkelijk, hè?
Ja, echt
waar. Ja, oké. Okay. Ja, maar die kon relativeren. Maar als je hecht aan wat je meegekregen hebt in deze wereld, dan wordt het toch een moeilijke zaak, hoor. In ieder geval, er moest wat uitgegraven, dan wel opgebroken worden. In zichzelf is dit genoeg om te vermelden, maar met opzet heb ik even Lucas erbij gelezen, omdat daar het woord tichelen gebruikt wordt. En via dat woord heb je in ieder geval een ruim zicht op de Bijbelse symboliek die hier naar voren gebracht wordt. Want ja, en dat probleem heb ik ook altijd als ik dit soort geschiedenissen bespreek. Het is natuurlijk usance, hè? Het is gebruik om allerlei toepassingen te maken van alles wat er in de Bijbel staat. Maar het hele punt is natuurlijk dat je eigenlijk niet vrij bent om dat te doen. Ik zeg het weer voorzichtig, misschien te voorzichtig. Maar je bent eigenlijk niet vrij om dat te doen, om toepassingen te maken. Leuke toepassing, die luide deuropening, dat is de godsdienstige wereld van vandaag. Ja, iemand anders zou gezegd hebben, ja, dit zijn die lui, daar zorgt de duivel wel voor. Die houdt de mensen tegen om de kerk in te gaan en dat soort dingen meer. En wij zeggen, maar het zijn vaak die kerkmensen die juist verhinderen om tot de Heer te komen. En dan maak je dus een eigen toepassing van het geheel, enzovoort. En dat is natuurlijk niet correct, want hoewel weinigen daar zicht op hebben, moet ik u eerlijk zeggen, ik bedoel u niet, maar hoewel weinigen daar zicht op hebben, de Bijbel zelf heeft zijn eigen toepassingen van al wat erin staat. Je kunt maar niet zeggen, dit beschouw ik als een uitdrukking van dat, of dit beschouw ik als een uitdrukking van dat. De Bijbel is er gedetailleerd over. Wat dat dak betreft in elk geval, hoewel ik daar niet van plan was verder op in te gaan, makkelijker is het om op die tegels in te gaan, op die dakdekking in te gaan. Want die komen we al vroeg in de Bijbel tegen en de betekenis daarvan die kan ons helemaal niet eens ontgaan, lijkt mij. Want in Genesis, nou ja, in Genesis en de eerste hoofdstukken van Exodus lopen meteen tegen die tegels op. In de allereerste keer is dat in Genesis 11. In Babel. Ja, historisch ligt dat voor de hand, want het is een land als het onze, dat Babel, dat wil zeggen, langs de grote rivieren. Zij hadden er maar twee. Hoeveel hebben wij er eigenlijk? De Batavieren kwamen daar dus veel eerder het land binnen, denk ik altijd. Maar dat terzijde. Het twee stromenland, weet u wel. Dat laagland tussen de Eufraat en de Tigris. En nog zo het een en ander overigens, logische wijze. De Linschoten. Wat had je nog meer aan beetjes daar? Ook, dat doet er nou niet toe. En dus als ze daar huizen willen bouwen of wat dan ook, dan zit er niks anders op. Stenen hebben ze niet. En dus wat doen ze? Stenen bakken. Tichelend strijken heet dat in de Bijbel. Ik vind het een heel knappe vertaling trouwens, eerlijk gezegd. Tichelen strijken. Maar misschien was dat gewoon een oud-Nederlandse term voor het maken van de van bakstenen en tegels. Dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Maar ik vind het een hele mooie vertaling. Tichelen strijken deed men daar. Er zat ook weinig anders op, zei ik al. Want ja, als je het moet doen met die paar stenen die je dan nog net kunt vinden in Rolde, dan, of wat was het, Borger, Buinen. Ja, en één Amersfoortse kei. We hebben nog meer stenen in Nederland? Geloof ik niet. Ja, daar kom je niet zo ver mee als je een huis wil bouwen. Dus wat zeiden zij? Zij zeiden, kom aan. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Ik vind bovendien een komische geschiedenis. Ik moet er altijd bij grijnzen als ik lees hoe het er staat. Hè? De ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Kijk, daar tekent zich al het mozaïek af. Want dan zal ik even heel end vooruit lopen. Nee, ik ging naar Genesis, maar nou zit ik met mijn gedachten. Waar zit ik in? Ik geloof in Johannes. Ik ben bij een plaats genaamd Litos Trotos. Daar hebben ze de Litos netjes op een rij neergelegd. En Litos zijn geen steendrukken, maar gewoon stenen. Kent u de plaats Litos Trotos? Dat was de plaats waar de Heer Jezus veroordeeld werd. Door Pilatus. Ze brachten hem naar een plaats genaamd Litos Trotos. En in het Hebreeuws Gabata. Wat niet hetzelfde betekent overigens, maar dat is weer een ander verhaal. Maar de Litos Trotos in gewoon Nederlands en binnen de context plaveisel. Stratenmakerswerk. In de praktijk hoogst waarschijnlijk niet maar plaveisel, maar een mooie mozaïekvloer. Want het was een heel bijzondere plaats, de plaats in het land waar recht gesproken werd. De plaats die genoemd wordt uiteraard niet maar naar gewoon plaveisel, maar naar een mooi mozaïek, dat moet er geweest zijn. En een beetje oude vloer die plechtig was, was uiteraard mozaïek, hè. Nou ja, goed, laat ik daar niet meer over zeggen. Maar waar het over gaat is dat juist daar de Heer Jezus werd afgewezen. Daar was dat mooie plaveisel, lithostrotos, mooie tegeltjes in patronen gelegd en dat soort dingen meer. En daar was geen plaats voor de Heer, want zo'n plaveisel is de uitbeelding van, laten we zeggen, één cultuur. Daar is alles dichtgemetseld. Oké, daar is alles dichtgebouwd, dichtgelegd. Daar is alles gestructureerd. Daar zijn de managers ook aan het werk geweest. Want ik moet wat eigentijdse termen gebruiken. Daar zijn de managers aan het werk geweest in de zin van daar is keurig alles geregeld. Daar ligt alles op rij. En je kan niet hebben dat er iemand van buitenaf komt met vreemde ideeën. Heb je dat nog? En die lithostrotos is dus gewoon een uitbeelding van het systeem van de wereld. Dat zit dicht. Niet noodzakelijk het Joodse. Niet noodzakelijk slechts de Joodse cultuur. Het was trouwens de plaats van Pilatus, dus laat maar zitten. Maar binnen de Romeinse cultuur was er uiteraard ook geen plaats voor de Heer Jezus. Net zo min. En gezamenlijk hebben zij hem afgewezen. Gabata, dus de Hebreeuwse naam naar het schijnt. Komt van Gaba, dat is wat lastig uit te leggen, maar in de praktijk daar betekent het zoveel als een verhoging. Eigenlijk betekent het letterlijk een rug. Gaba, Gab, het is iemand zijn rug, omdat hij geacht wordt hol, namelijk gebogen te zijn, want dat is de betekenis van Gaba. Het is rug, gebogen, maar het kan hol zijn, maar het kan ook bol zijn. En in de betekenis van bol vind je hem dus als Gabata daarin, waar het maar was, ik weet niet wat was. Het is Johannes toch of niet? Ja, dat moet dan 19 zijn. Johannes 19, vers 13, waar dat staat. Gaba, dat wil zeggen rond of gebogen en vandaar. Verhoogd eventueel, en het schijnt dat ons woord gevel daar ook nog vandaan komt. Want u weet, de gevel is maar niet de voorkant van een huis, maar het is de bovenkant van een huis. Dat weet u toch, hè? De benedenkant van de voorkant van een huis heet een pui. Een gevel is eigenlijk alleen het bovenste gedeelte. Als je in Amsterdam gevels gaat kijken, dan loop je niet langs de straat beneden. Dan vaar je in een boot in de gracht en dan kun je op afstand omhoog kijken tegen die huis. Dan kun je gevels kijken, komt daar vandaan. Het is gebogen en het is hoog, Gaba, gevel. Maar goed, dat was de taal. Doe maar. Maar nou terug naar Genesis 11 vers 1. Je herkent hem meteen. De ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Dan heb je een keurig dichtgetimmerd mozaïek. En onder spraak en woorden dienen wij eveneens te verstaan cultuur. Dat heb ik op school nog geleerd. Want ik heb de lagere school helemaal afgemaakt. Daar hebben we... Ja, tot het bittere eind, zuster. Nou goed, maar daar leren wij dat, hè. Een vreemde taal is niet maar een vreemde taal, niet maar een stukje techniek om je verstaanbaar te maken, maar een vreemde taal brengt je in een vreemde cultuur. Taal en cultuur zijn aan elkaar verbonden. Die dingen hangen rechtstreeks met elkaar samen. Ze hebben het me ook uitgelegd, maar dat weet ik niet meer hoe dat ging. Dus dat is te lang geleden, zal ik maar zeggen, want ik heb een slecht geheugen. Goed. Maar taal en cultuur is één ding. Enerlei spraak, enerlei woorden. Je hebt één plaveisel, als het ware. Alles keurig in elkaar gestoken. En dan staat er maar een geschiedenis dat als ze tegen het oosten togen, dat zij laagte vonden in het land Sinjar en ze woonden al daar. En zij zeiden er ieder tot zijn naaste: kom aan, zeiden ze. Kom aan, laat ons tichelen, strijken. Wat mooi is, want voor zover ik mij herinner is het maar één woord, tichelend strijken. Hoe dat ook zij, tichelen worden gestreken. Men zegt dat de koontje maakt een malletje van een paar plankjes en dan vul je met klei en dan strijk je het glad en dan heb je een tichel. Ja, dat zal wel. Maar de aardigheid natuurlijk is dat het tichelen strijken ook daadwerkelijk strijken is. Het woord, het Hebreeuwse woord voor dat strijken is labana of zoiets. Weet ik veel. Labana. Van Laban, maar makkelijker kan ik zeggen van Albion. En Albion, dat weet u wat dat betekent toch, hè? Hetzelfde als Laban, namelijk wit. En Albion is een van de oude namen voor Brittannië, zeg maar. Gewoon omdat als je er naartoe vaart, is het eerste wat je ziet is wit. The White Cliffs of Dover. We'll soon be over the White Cliffs of Dover. Zongen ze dan in het vliegtuigje terug van Duitsland, de bombardementen terug naar Brittannië. Maar goed, nee, dat was voor mijn tijd, net. Maar vooruit maar weer. Albion, Lavana. Dat woord betekent eigenlijk ook niet eens wit. Het betekent egaal. Of egaliseren. En dat kan zijn de strijken. Vandaar dat ik zeg, ik vind het een geweldige vertaling. Omdat die zo mooi dubbelzinnig is. Het is niet alleen maar iets glad strijken. Maar dat is het ook. Maar het is ook egaal wit maken. Egaliseren wat de kleur betreft. Blank. Plat. Egaal. Alle oneffenheden wegwerken. Blankoen. Witten. Wat het maar wezen mag. Labana. Laban. Tichelen strijken. Laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen. Dat wil zeggen, kwam in de plaats van steen. Want steen is nooit een baksteen of een tegel. Maar het is een natuursteen uiteraard. Hè? Dus laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. Bakken. En de tichel was hun voor steen. En zij zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren. Dat, wij weten nog niet wat een toren is hier, want die zijn we in de Bijbel nog niet tegengekomen. Daarom staat erbij wat het voor een ding is, hè. Dat is een bouwwerk waarvan het opperste in de hemel reikt. Nou ja, niet in de sterrenhemel, ook niet in de hemel der hemelen, maar dan toch in zijn minst in de hemel van de vogelen des hemels, toch of niet? Sommigen hebben er moeite mee met die uitdrukking. Hangen er van alles aan op. Nee, niet aan die toren, maar aan de uitdrukking bedoel ik. Zo van, je kan toch niet een toren bouwen waarvan het opperste in de hemel reikt. Ik moet u zeggen, elke toren is een toren omdat het opperste in de hemel reikt. Dat is wat het is voor een ding. Hoog. En laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. En daarmee zijn we weer terug eigenlijk bij vers 1. Zij willen één zijn, ze willen één blijven. En het komt tot uitdrukking in de architectuur, in de bouwkunde. Men maakt allemaal gelijke steentjes en die stapelt men op tot één geheel. Is het democratisch of niet? Wat? Democratisch? Het is zelfs socialistisch. Het is zelfs alle mensen gelijk. Toch? Want zo'n steentje, zo'n tegel, wilde ik zeggen, is gewoon hetzelfde als wat een mens is. Het is keramisch. Ik kwam toch het woord keramiek tegen vandaag? Waar kwam ik dan tegen? Oh ja, in Lucas 5, vers 19, waar het woord tichelen staat, daar staat keramos. Ze haalden de tichelen weg. Aardewerk. Dat is wat het was. Aardewerk. Tichelen is aardewerk. Keramiek. Maar de mens is uit de aarde. De mens is keramisch. Dus. Nee, maar je moet dan begrijpen dat de mens wordt geacht uit de aarde aards te zijn. En wij als kinderen Gods worden wel degelijk beschreven als stenen. Wij worden als levende stenen toegevoegd aan die ene steen. Dat zijn geen tichelen uiteraard. Dat zijn echte stenen, om zo te zeggen. Alleen, je moet begrijpen, die tegelen dus in zekere zin gewoon de uitbeelding zijn van een mens. En het ideaal is, als al die mensen normaal gelijk zijn, dan kunnen ze mooi een echte eenheid vormen. Want hoe meer de stenen gelijk zijn, hoe makkelijker ermee te bouwen is. Dat is het voordeel van tegelen, bakstenen, boven natuurstenen. Ik kijk altijd bewonderend naar die huizen. Meestal kerkjes nog zie je nog wel eens. Die helemaal uit natuursteen gemaakt zijn. Hè? De steentjes opgestapeld. We krijgen het voor elkaar. Keurig, passende meten. Die kan hier, nee, die kan hier niet. Een andere steen past hier, nee, ook niet. Volgens mij, ja, die past. En daarna denk je weer aan de steen die de bouw die de verworpen hebben is geworden tot enzovoorts. Hè? Maar het moet wel passen. Maar als je allemaal diezelfde stenen hebt, ja, dan passen ze. Zijn ze goed in elkaar te passen. En dat is wat dus hier uitgebeeld wordt. En het is eigenlijk een politiek ideaal dat altijd gebleven is. Het ideaal van de gelijkheid van alle mensen. Die vervolgens, omdat ze allemaal gelijk zijn, ook mooi allemaal bij elkaar en in elkaar passen. Maar zo is het nou eenmaal niet. Het is er niet voor elkaar te krijgen. Bovendien, de Heer doet er ook nog wat aan. Maar dit was het ideaal. En het strijken, het egaliseren, is dus tegelijkertijd wit maken. Want dat is wat het woord betekent. En in die betekenis komen we het in de Bijbel dan ook nog wel een paar keer tegen, hoor. Bekend is waarschijnlijk die van Jesaja 51 over... Al waren uw zonden rood als scharlaak en ik zal ze maken witter dan sneeuw. Hè? Witter dan witte wol. Jesaja 1 trouwens ook. Nou goed. Ja, ja, ja. En gij gewitte wand. Dat de... Ja, wie zei dat? Paulus Lovert. Gij witte wand. Hij allitereerde, het is literair verantwoord, hè. Gij witte wand. Hij zei het in het Grieks, dus zal wel weer niet kloppen wat ik nu zeg. Maar het was een beeld ontleend aan Ezechiël, hè? Waar heel Israël beschreven wordt als een gewitte muur. En er staat ook bij waarom die muur gewit is. Dan kan je namelijk niet zien dat er geen voegsel zit tussen de stenen. Het is een mooie wand, hij is gewit, maar als je er tegen leunt, valt hij om. Hij kan niks dragen. En ik heb het me laten uitleggen door een makelaar. Als je een huis wil gaan kopen en het zijn bakstenen en de muren zijn wit gesausd aan de buitenkant, dan ziet dat er misschien wel heel mooi uit, maar vermoedelijk deugen de voegen niet. Want dat doe je dan, hè. Als de voegen slecht zijn, dan moet je huis verkopen. Wit schilderen aan de buitenkant, ziet er geweldig uit, vooral in de zon. Ja. Maar goed, in Ezechiël vind je zo, ik weet niet meer welk hoofdstuk dat nou was, maar dan vind je dat zo'n witte wand, een muur als uitbeelding van inderdaad Israël. Het ziet er goed uit, het schijnt allemaal goed bij elkaar te passen, het is goed gestreken, wit gestreken om zo te zeggen, met een pleonasme. Maar er zit geen stevigheid in, er valt zo om. Maar het is tichelen maken. Nou ja, goed, dat doen ze hier. Maar alle mensen gelijk maken, ja, er wordt niet aan de mens zelf, aan de buitenkant gesleuteld, uiteraard, maar wel aan wat erin zou zitten. En dus wordt er gesleuteld aan cultuur. En in de praktijk is dat toch gewoon godsdienst, religie, voorschriften en regels en wat het maar wezen mag. En daar gaat het om. Het strijken van tichelen is niet anders dan proberen een eigen gerechtigheid op te richten. Dat is wat Paulus zei over de Joden. Zij proberen hun eigen gerechtigheid op te richten, zijn daarmee aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Wat was dat? Romeinen 9, geloof ik. Laatste gedeelte, dacht ik. Maar vooruit. Maar dat is wat het is. Met andere woorden, het is in elk geval een uitbeelding van de Mosaïsche wet. Daarna van het Jodendom, maar feitelijk, omdat dat alleen maar ook maar als voorbeeld fungeert, van alle religieën in de wereld, alles wat religieuze kenmerken heeft. van wet. En heel het ideaal van alle mensen zijn gelijk, dat is natuurlijk onzin, maar men heeft het als ideaal genomen. Men zou het graag zo willen en daarom roept men dat het zo is, opdat men zich die overeenkomst zou gaan gedragen. Maar het is niet zo. En dat is het probleem ervan. En het is onverstandig dus om dit te zeggen, daar krijg je problemen mee, want men houdt liever dat ideaal voor ogen. En heel dat soort dingen als de, hoe heet dat, handvest van de rechten van de mens, heet dat geloof, ik kan dat niet onthouden jongens, maar zoiets, hè. De rechten van de mens, de rechte mensen worden getreden, welke rechten zijn het dan, wie heeft die gemaakt? Die mens zelf, heeft zijn eigen rechten bepaald, ja het zal wel. En alle mensen onder diezelfde rechten en plichten enzovoort, dat is niet anders dan tichelen strijken. Maar je krijgt het nooit voor elkaar, omdat mensen toch te verschillend zijn. Dat heeft de geschiedenis ons geleerd. Maar ja. Maar goed, dit is het ideaal van de mens. Dat is het altijd gebleven. Het speelt een belangrijke rol in onze dagen. Dat is trouwens voor de hand liggend, omdat wij natuurlijk in onze dagen hard op weg zijn naar een herstel van deze Babylonische idealen. Nou ja, die zijn in hoge mate hersteld. Ze moeten alleen nog in de praktijk gerealiseerd worden. Dat wil zeggen praktisch gerealiseerd worden, ongeveer zoals het hier staat. Zo letterlijk mogelijk, inclusief de architectuur. En inclusief de locatie, dat wil zeggen een herstel van Babel en op grond daarvan één verenigd wereldrijk met één godsdienst, welke dat zal zijn lijkt me duidelijk, die van de antichrist uiteraard, die van het beest. En dat die kenmerken in zich heeft, nou ja in ieder geval de hoofdkenmerken in zich heeft van alle grotere godsdiensten uit onze tijd, ja dat lijkt me duidelijk, anders krijg je het niet geregeld. En degenen die de grootste mond hebben, die krijgen de belangrijkste positie daarin. Dus dan weet je meteen hoe dat zo ongeveer gaat. Hè? Ik ga er liever niet verder op in. Maar dit is eigenlijk tegelijkertijd de beschrijving van hoe het in de eindtijd zal gaan, in de wederkomst van Christus. En het is meteen ook de verklaring waarom er staat in vers 5, toen kwam de Heere neder. Hetgeen toch een vreemde uitdrukking is. Normaal gesproken komt de Heer niet neder om zoiets te bekijken. Dat hoeft hij trouwens niet, want ik kan het vanuit de hemel ook zien, want zijn ogen doorlopen, wat ik een prachtige beeldspraak vind hoor, zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Maar hier staat, toen kwam de Heer neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. En de Heer zeide, ziet, zij zijn enerlei volk en hebben alle enerlei spraak. Dat is in de dagen van het antichristelijke rijk uiteraard ook zo. Misschien niet enerlei taal, maar dan toch wel dezelfde gezindheid en gerichtheid. En dit is het dat zij beginnen te maken, maar nu zouden hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Het komt dus uiteindelijk niet goed, want dat staat er... Kom aan, zei de Heer, laat ons nedervaren. Nog een keer. Toen kwam de Heer neder. Vers 5 en in vers 7. Komt aan, laat ons nedervaren. En let op de humor. Zij zeiden, komt aan, laat ons tichelen strijken. Etcetera. En de Heer zei, kom aan, laat ons nedervaren. En laat ons hun spraak aldaar verwarren. En daarmee hun cultuur. En daarmee hun... laten we zeggen geestelijke, met een kleine g, gezindheid en gerichtheid. Zodanig dat die mensen elkaar niet meer verstaan. En ook al zouden zij dezelfde taal spreken, nochtans verstaan zij elkaar niet. Let op, ik geloof dat hier letterlijk sprake is van taalverwarring. Natuurlijk, maar het is meer dan dat, hè. Het is de uitbeelding van een situatie die wij kennen, waar wij mensen wel dezelfde letterlijke taal spreken, maar elkaar toch niet begrijpen. Nou goed. Zoals je bijvoorbeeld hebt de Amerikanen en de Engelsen, die van elkaar gescheiden worden door een gemeenschappelijke taal. Dat weet u, hè? Ik weet niet van wie die uitspraak was, maar ik vind hem geweldig, hè? Nou goed, daar is zelfs een liedje van, maar die zal ik u besparen. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat een ieder de spraak zijns naasten niet horen, al zo verstrooide hen de heren vandaan over de ganse aarde en ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel, want al daar verwarde de heer de spraak der ganse aarde en vandaar verstrooide hen de heren over de ganse aarde. In 70 delen, om zo te zeggen, die al genoemd waren in het voorgaande hoofdstuk, zodat hoofdstuk 11 uitlegt hoe het zit met hoofdstuk 10, namelijk hoe het zo gekomen is. Hoe de mensheid verdeeld werd in 70 volkeren en talen, enzovoort. En terwijl we in onze dagen in werkelijkheid streven naar eenheid van mensen en eenheid van cultuur en godsdienst en één wereldregering enzovoort, hoeft het ons ook niet te verbazen dat in onze dagen nogal wat vorderingen gemaakt worden met betrekking tot de taalstudie, namelijk een taalstudie die brengt tot de conclusie dat inderdaad alle talen die er maar zijn dezelfde gemeenschappelijke oorsprong hebben. Niet dat men dat in het verleden niet had kunnen doen, maar men heeft het nooit gedaan om een of andere reden. Ik vind het wel aardig. Op weg naar de eenheid. Nou goed. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat dit tichelen strijken de fundamentele menselijke bezigheid is om te komen tot eenheid. Of althans tot eenheid te blijven. En dat moet dus kennelijk via de cultuur in de eerste plaats. En bovendien wijs ik er dan maar op dat ook architectuur onderdeel uitmaakt van cultuur. Dus zover gezocht is het nou ook weer niet, hè? Maar het bouwen van huizen is bouwen aan gemeenschap, aan volkeren enzovoorts. Nou goed. Later in de Bijbel komen wij het weer tegen. Dit was min of meer in het begin van Genesis. Maar in het begin van Exodus komen we daar weer terecht. Bij Israël in de slavernij in Egypte, want Egypte is ook zo'n land dat helemaal vlak is langs één rivier met zijn verschillende armen, althans in de Nijldelta. Dus een land wat nogal overeenkomt met Mesopotamië dus. En daar is Israël in, laten we zeggen, in ballingschap. Ik weet niet of dat helemaal de goede uitdrukking is. Maar in elk geval waren ze daar gevangenen, dus dan moet het kloppen. En daar is sprake in Exodus van het maken van tichelen, want dat is waar men zich in de slavernij mee bezig hield. Met het strijken van tichelen die wel doorbrand moesten worden. Dan weet ik niet precies waar dat voor het eerst genoemd wordt. Maar in elk geval in Exodus 5... vers 7 kom ik het tegen. Gij zult voortaan aan deze lieden geen stro meer geven tot het maken der tichelstenen, als gisteren en eergisteren. Laat hen zelf heen gaan en stro voor zichzelf verzamelen. En het getal der tichelstenen die ze gisteren en eergisteren gemaakt hebben, zult gij hen opleggen, enzovoorts. Dat wil zeggen, ze moeten nog veel harder werken. En de slavernij, zodra men denkt aan verlossing uit slavernij, wordt de slavernij alleen maar zwaarder. Het is net tractor pulling heet dat, hè. Hoe verder je komt met je last die je trekt met die tractor, hoe zwaarder die last wordt. Ik vind het altijd een vermakelijke bezigheid, hè. Zo gaat het met de mens ook. Mens die onder de wet leeft en zijn best doet om zich aan de wet te houden, om die last op te brengen, de last te dragen, een juk, weet u wel. Hoe meer hij zijn best doet om die last te dragen, hoe zwaarder die last wordt. Dat werkt in de praktijk zo. Hoe zwaarder die wet ook gaat drukken, totdat men eraan bezwijkt. Maar goed. Ja. Het maken der tichelstenen heet dat. Dat is de bezigheid van Israël, maar u weet, mag ik aannemen, dat de slavernij in Egypte de uitbeelding was op voorhand van de slavernij onder de wet. En dat de verlossing uit de slavernij van Egypte een uitbeelding is van de verlossing van de slavernij van de wet, te weten het oude verbond. Ik heb er al de grote moeite mee met het idee dat daar waar men in christendom onder de wet leeft, tamelijk serieus, orthodox zal ik maar zeggen, calvinistisch, dat men daar bij wijze, ik weet niet of het nog zo is, want ik hou me niet op de hoogte, maar dat men daar elke zondag bij wijze van spreken de wet krijgt voorgelezen, die begint met: ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Nou, punt 1, letterlijk is het niet waar, is men niet uit Egypte uitgeleid, dan zal men meteen zeggen: ja, maar we bedoelen het ook overdrachtelijk. Dan zeg ik: ja, dan begrijp ik het helemaal niet. Dat vind ik nog moeilijker te begrijpen. Want in werkelijkheid plaatst men zich met die woorden die dan volgen onder de wet. Dat zeggen ze ook gewoon, dat men zich onder de wet stelt. Ik heb het wel eens gehoord, hè? Laten wij ons onder de wet stellen. En dan komt de voorlezing: ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. En dus, dan wordt dus precies het tegenovergestelde gezegd. Natuurlijk, in eerste instantie erkent men verlost te zijn van het oude verbond, en dat wij leven onder het nieuwe. Maar daarna wordt alsnog het oude verbond ingebracht in het nieuwe. Dat wil zeggen, wordt het weer door elkaar gerusseld. Dat heet verbondstheologie. Waardoor christenen die zeggen verlost te zijn uit Egypte, in werkelijkheid nog steeds tichelen strijken in Egypte. En te denken dat dat een christelijke bezigheid is, of bezigheid is van het volk van God, moet ik u zeggen: nee, daar wordt men juist van verlost en dan is men volk van God. Toch? En verder, de hele wereld doet dat, tichelen strijken. En al die moderne, idealistisch bedoelde theorieën over de gelijkheid van alle mensen, het streven naar een volkerenbond, dan wel Verenigde Naties, wat hetzelfde is. Alleen het eerste was na de Eerste Wereldoorlog en het tweede was na de Tweede Wereldoorlog, om maar overnieuw te beginnen. Het hele idee, ja, dat is niks anders dan tichelen strijken. En dat het niet lukt, komt omdat je die tichelen niet gestreken krijgt. Ik bedoel, mensen zijn niet gelijk. Je kan het wel roepen, maar het werkt voor geen meter. En in Nederland worden we trouwens steeds minder gelijk, denk ik. Hè? En dan maar roepen over mensenrechten in China. Doe maar. Maar op dat maar duidelijk mogen zijn wat dit is, hè, wit maken, het is eigenlijk een religieuze bezigheid die tot doel heeft om de mens aan te passen aan elkaar, aan een eenheid. Dat wil zeggen, mens onder de wet te brengen, zodanig te beschaven. Daar krijgt u een keer een ander woord voor mij. Te beschaven, dat is strijken, schaven, zodat hij glad wordt, en dat heet dan beschaving. Dan is alles wat niet helemaal paste weggewerkt met één schaafje. Het heet een griffie in de Bijbel, maar het doet er nou niet toe. Zo'n stift waarmee men van alles wegwerkt is het idee, hè. Ik heb vroeger heel wat bouwpakketjes gemaakt van die schaalmodellen van motorfietsen, weet u wel. Net zolang tot ik er zoveel had dat ik ze van ellende allemaal in één klap weggegeven heb. Maar er zijn van die gegoten onderdelen, weet u wel, zitten allemaal aan elkaar. En dan moet je ze eerst allemaal van elkaar afbreken. En voordat je het aan elkaar lijmt, moet je een vijltje nemen. Alles wat niet helemaal gereguleerd is, allemaal netjes bij zitten werken. Als je dat niet doet, komt van het werkstuk niks terecht. Dat is wat Aaron deed met een gouden kalf te staan. Hij goot het kalf en bewierp het met een griffie. Ons woord guts. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar met een vijl zal ik maar zeggen. Netjes glad maken enzovoort. Nou, dat is wat het is, hè. Beschaving. Dan is men beschaafd. Dan wordt er iets weggewerkt wat men er niet bij... waarvan men vindt dat het er niet bij hoort enzovoort. Dat is strijken. Maar het lukt voor geen meter. Een wet kan dat niet. Vertel ze het maar in Den Haag. Wetten maken, maar daar komt ja geen bal van terecht. Dus onmogelijk. Eenvoudig omdat de mens zich niet laat beschaven. Want wet is het instrument waarmee men het doet. Maar wet heeft op de mens altijd de verkeerde invloed. Namelijk, de mens zal proberen zich er tegen te verzetten. Heb je wel eens eelt van je voeten of van je handen of ergens van je lijf weggevijld? Je hebt steeds agressievere vijl nodig, hoor. Want er begint dan toch te groeien, zeg. Wat gaat dan toch groeien? Dat is heel verschrikkelijk. Ja, dat is echt waar. Gaat gewoon steeds harder. Wat leeft, verzet zich tegen elke inbreuk die erop gedaan wordt. Je blijft dus aan het schaven. Dat is wat het is, hè. En dat is de ellende van religie. Het brengt je nooit waar je wezen wil. En de idealen zijn misschien mooi, maar ze deugen niet. Ze zijn niet te hanteren. Bovendien zijn zelfbedachte idealen. De eenheid zou tot stand komen niet doordat alle mensen zo netjes aan elkaar passen, allemaal gladgeschaafd zijn, gestreken door religie, door wet. Maar moet van binnen uitkomen, namelijk doordat één en hetzelfde leven in de mens geplant wordt. Dat proces heet wedergeboorte. En daardoor passen wij aan elkaar. Niet uitwendig, niet naar de buitenkant. Niet fysiek, maar ook niet naar de ziel, om zo te zeggen. Naar de levenswandel. Maar naar wat inwendig is. Dat is wat ons aan elkaar verbindt. En dat is het leven van Christus. Nieuwe natuur, Heilige Geest. Of hoe het in de Bijbel allemaal maar genoemd mag worden. Zie? En dat schaaf aan de buitenkant heeft niet de minste zin. Het is slavernij. En bovendien, als je tot de Heer wil komen, zou je toch allemaal aan de kant moeten werken eerst. Zij konden tot hem niet genaken overmits de scharen. En ontdekten zij het dak. Ze haalden het deksel eraf. Het is wel aardig, want in dat woord ontdekken, dekken dus, zit de... Ons woord tegel weer, hè. Er komt ons woord tegel weer uit. Apostegazo, dan weet je wat, hè. Dan leer je wat, hè. Grieks zijn. Als het apos is, gaat het eraf. En tegazo, dat is van het tega. Dat is een tegeltje. Een bedekking letterlijk. Vandaar ontdekken. Maar je komt er dus wel degelijk de tegel in tegen. Ze braken het open en ze lieten het beddeken neer waar de geraakte op lag. Het is een merkwaardige ingang. Niet door de deur, maar door het venster. Maar er was geen venster. Die is mooi, hè? We moesten eerst het venster maken. Nee, dat is ook symboliek. Het verschil tussen wat wij een venster noemen en een deur, dat weet je. Een deur is horizontaal, op het horizontale niveau, in een uitgang. En een venster is ook een in- en uitgang, maar niet op de begane grond. Dat is het eigenlijk, hè. U weet, de ark van Noach had een deur en één venster. En toen de deur nog niet gebruikt kon worden, werd het venster gebruikt. Voor de raaf en de duif en wat het maar was, hè. Dat weet u toch, hè. Een opening, maar niet op het horizontale niveau, maar op het verticale niveau. Wat het horizontale betreft, bleef de situatie zoals die was. De deur was gebarricadeerd. Niettemin langs het venster dat voor de gelegenheid gemaakt werd, omdat de tegelen, de bedekking werd weggenomen. Langs het venster, langs de bovenkant, kwam er een ingang. Dan wel uitgang, want het maakt verder niet zoveel uit. De aardigheid is dat wij uitdrukkelijk van doen hebben met vier mannen die een vijfde dragen, maar die vijfde kon niet lopen. En zo hoort het ook. Als je in de Bijbel een vier hebt, vraag je je altijd af, waar is nummer vijf? En die hangt er een beetje naast, de duim zal ik maar zeggen, hangt er een beetje naast. Of zit er achter, maar in ieder geval die is van andere orde. Dat vind je zo systematisch in de Bijbel. Waarom ook niet? Vier staat voor de aardse dingen. Dan wel de lage horizontale dingen. De vergankelijke dingen. De zinnelijke dingen. Maar met name de vergankelijke dingen. Echter, met vier is het verhaal niet compleet. Er is altijd nog een vijf ergens. Maar die maakt niet deel uit van de zinnelijke of... Nou, niet van de zinnelijke dingen in elk geval. En in vele gevallen gaat het daarbij inderdaad om onvergankelijke dingen. Tegenover de vergankelijke dingen van de vier. Het mooiste voorbeeld daarvan is in de tabernakel. Daar verslikt men zich nog wel eens in, heb ik wel eens gezien, aan de diverse modellen die er ooit van de tabernakel gemaakt zijn. Dan wel tekeningen die ervan gemaakt zijn. U weet, de tempel of de tabernakel bestond in principe uit een stel houten planken die keurig berderen heten. Zodat als je iets te berden brengt, Dan leg je het op de plank. Zo is dat. En als je op Bergen gaat, want de Groningers hebben niet de R weggelaten, maar de D weggelaten. Want een R en een D achter elkaar is toch wat lastig uitspreken. Zo werkt het in taal, dus een van de twee verdwijnt. Dus die gaan opberen. Met een duidelijke R, hoor. Gaan opberen. Dat is een bed, maar een bed is dus gewoon een bert, namelijk een plank. Wist u dat niet? Een bed is gewoon een, letterlijk een plank. Die woorden zijn uit elkaar gegroeid, maar het is juist hetzelfde. Maar goed, dat terzijde. De planken van de berderen, ik hou het woord er graag in, vind ik mooi, staande berderen. Die staande planken werden bijeengehouden, maar ja, er moet toch een beetje verband in komen. Ze werden bijeengehouden doordat aan de buitenkant waren er ringen opgeschroefd en door die ringen werden richelen, niet tichelen, richelen gestoken en rachel. Voor degene die wil weten hoe je het precies moet uitspreken, is dit problematisch. Een richel, dan wel een rachel, dan wel een roede, wordt er doorheen gestoken door al die ringen en die moeten dan die planken zo bij elkaar houden. En dan denk je, nou ja, dat klopt, zo worden ze bij elkaar gehouden. Vier richelen staat er. Maar er was er nog een, er waren er vijf. Alleen van die vijfde staat uitdrukkelijk dat die, via, dat die door al die berderen ging. En de, als u mij vraagt, de betekenis is simpelweg deze. Die vier roeden die zaten op de buitenkant. Maar als je die eruit zou trekken, dan valt het zaakje nog niet in elkaar. Omdat er bijeengehouden wordt, meer fundamenteel, door die vijfde roede. Alleen die zie je niet. Heb u dat nog? Die vier roeden zijn voor spek en bonen. En die vijfde die doet het hem. Heb u dat nog? Op de afbeeldingen zie ik het meestal anders. Dan hebben ze links een roede, rechts een roede, en daarboven nog rechts een roede, en daar links een roede zitten de vier, en daartussen die roede in, laten ze één hele lange doorlopen over de hele lengte. In werkelijkheid, ze liepen alle vier, alle vijf door de hele lengte, alleen die ene, die ging niet buitenom door de oogjes, door de ringen, maar ging gewoon dwars door de plank heen. En de symboliek is een duidelijke, vier staat voor de zichtbare dingen. Maar als je denkt dat dat belangrijk is, nou nee, die vijfde, dat, daar gaat het over. Maar die zie je niet. Hebben we die nog? Dat is heel de Bijbel door zo. En het mooiste vind ik nog altijd die kwestie van die vier oud-testamentische bedelingen. Tot en met de wet is dat, hè. En daarna komt er een heel andere bedeling. Dat is de tegenwoordige waarin wij leven, dat is nummer 5. En die heet prompt de bedeling der verborgenheid. Want nummer 5 zie je niet. En dus wandelen wij door geloof en niet door aanschouwen, er valt niks te zien. Het gaat, gaat over de werking van de geest, het gaat over onzienlijke dingen enzovoorts. Dat is 5. Zie? En zo kennen wij op horizontaal niveau de deur. Maar de deur heet een dalet en de dalet is de letter D, maar het is het getal 4. Heb je dat? De 4 is een dalet, namelijk een deur. 4 is een deur. En daarna de 4 volgt de 5, dat is een he. En voor zover ik weet, het woord he, de naam he, van die letter, betekent in werkelijkheid een venster. Nee, niet in de zin van een ruit, maar in de zin van een opening. Hè. Dat is de deur trouwens ook. Hè. Dat is niet die plank in het gat. De deur is het gat. En het venster is ook een gat, maar niet horizontaal, maar verticaal. Net als bij de ark dus. Kortom, wat je hier uitgebeeld vindt is weer precies hetzelfde. Het niveau van de deur is de 4, maar de 4, de vierde bedeling bijvoorbeeld, is die van de wet. En wat staat er dus in de deuropening? Wetgeleerden, lazen wij, logischerwijze. En ze barricaderen de deur, houden de deur gesloten. Maar in plaats daarvan wordt er een venster gemaakt. Daar worden niet de wetgeleerden, maar de tegels weggeruimd. Maar eigenlijk is dat hetzelfde, maar het gebeurt op een ander niveau. Die deur had open gemoeten, maar dat is niet gebeurd. En dus heerst de wet nog steeds, zeker over het Jodendom. Dat wacht op het eind van de 70ste week, want dan zal die verdwijnen, om zo te zeggen. Zal men de middelaar van een nieuw verbond aanroepen, om het eens anders te zeggen. Maar op aarde blijft dat gesloten, maar op het hogere niveau, in de verticale richting, om zo te zeggen, is daar een venster, een raam. Heb je dat nog? Vandaar dat je bij gelegenheid nog eens een keer ergens in een opperzaal een raam vindt, waardoor iemand... hij kwam niet binnen, hij viel naar buiten. Maar ze hebben hem weer opgeraapt en hij was dood, maar hij werd levend. En dat is waar het over gaat, hè. Dat was in Troas, in Handelingen, waar het maar was. Maar al die dingen vind je dus samengepakt, als het ware, in deze geschiedenis, hè. Want onze verlossing, onze genezing is niet een aardse, is niet een zichtbare, enzovoort. We gaan niet langs een zichtbare weg tot de Heer, het is langs een andere route. Via het dak, dat is wat uitgebeeld wordt. Waarna wij nog een ander thema krijgen, overigens. In de eerste plaats, er staat Jezus hun geloof ziende, vers 5. Zij tot de geraakte. Impliciet dus het geloof niet maar van die vier, maar ook van die één. Lijkt me duidelijk. Men heeft geconstateerd ooit, het zal niet naar aanleiding van dit vers geweest zijn, dat geloof noodzakelijk is voor genezing. Dat is zo. Althans voor een genezing door de Heer. Voor de rest niet natuurlijk. Maar dat het zo is, is niet omdat geloof kausaal nodig is voor de genezing. Dat wil zeggen, geloof is niet mede oorzaak voor genezing. Geloof is ook niet een kracht die genezing bewerkstelligt. Ook niet een instrument dat door de Heer gebruikt wordt om genezing te bewerkstelligen. Het is veel simpeler. De Heer doet gewoon geen wonderen aan iemand die niet gelooft. Moeilijker is het niet. Is dat geloof nodig? Nee, het is niet nodig, maar de Heer stelt het als voorwaarde. En dat is een ander ding, als dat het nodig zou zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. En de uitdrukking, hij kon al daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof, wil niet zeggen dat de Heer hun geloof nodig had, anders kon hij zijn kracht niet manifesteren. Het wil gewoon zeggen, hij doet alleen tekenen aan gelovigen en niet aan ongelovigen. En als er geen gelovigen zijn, dan kan hij wel willen tekenen doen, maar het gaat niet gebeuren. Het kan niet in de zin van, het mag niet. Die heb je toch hopelijk, hè? Ziende hun geloof. In Jacobus staat ook zoiets. Daar staat, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij, want wijsheid schijnt vrouwelijk te zijn, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren, in geloof, niet twijfelende, daar heeft men dus van gemaakt. Zit erin, je weet hoe het gaat met de Bijbel, als je het verkeerd kunt uitleggen, dan gebeurt het ook, hè. En daar heeft men dus van gemaakt, ja, maar je kunt de Heer wel wat bidden, maar dan moet je wel geloven dat hij het ook gaat geven. Zodat als hij het niet geeft, of althans als jij het niet ontvangt, dan komt dat omdat jij niet gelooft dat hij het geeft. En waarmee dus het niet meer gaat om de Heer, maar om ons geloof. Daar komt het op neer. En dat is eigenlijk een religieuze aangelegenheid in de wereld als zodanig. Het is geloof in wat men zelf bedacht heeft. Maar dat is niet de echte betekenis van het woord geloof. Niet in de Bijbel en ook niet daarbuiten. Geloof is geloof in wat iemand anders uiteraard gezegd heeft. Verbaal dan wel schriftelijk, want het doet nou weinig ter zake. Maar geloof in wat men zelf bedacht heeft, ja, onzin. Men denkt echt soms, ik ben vaak zulke mensen tegengekomen, dat vanwege dat zij geloven dat iets zal gebeuren, gaat het ook gebeuren. En wat de Heer daar dan nog voorbij doen moet, dat is dan heel onduidelijk geworden. Nee, wat hier gewoon staat is, je kan wel wijsheid van de heren begeren, maar als je toch niet gelooft, waarom zou je wijsheid geven? Die wijsheid zou immers wijsheid moeten zijn om dat woord van God te verstaan. Maar als je het niet gelooft, dat woord van God, hebben die wijsheid ook niet nodig. Dus dan krijg je het ook niet. God heeft nou juist, en dat betreft de hele wereldbevolking als zodanig, God heeft nou juist de wijsheid deze wereld doen vergaan. Voor zover er al wijsheid in de wereld was, en dat wordt op zijn minst gesuggereerd, is die wijsheid uit de wereld verdwenen. Daar heeft de Heer zelf voor gezorgd. Dat was niet zo moeilijk, hij heeft de harde schijf laten crashen. En toen wist niemand meer wat. Nou ja, wij hebben, ja, goed, die bestond niet, oké. In plaats van harde schijven had men vroeger bibliotheken. Of ik zal het korte verhaal vertellen. Er waren ongeveer 3 grote bibliotheken in de wereld. En die zijn alle 3 kort na elkaar verbrand. Wat was het? Alexandrië, Jeruzalem. En ik meen Constantinopel, of hoe dat in die tijd maar geheten mogen hebben. Zoiets. Maar in ieder geval, ze zijn allemaal verbrand. En daarmee is veel zoek geraakt. En dat is leuk voor de mensen die vandaag interessante verhalen willen vertellen. Want die suggereren er allerlei wijsheid in het verleden. En ze zeggen, ja, maar ja, dat weten wij niet meer. Er moet zoek geraakt zijn. Natuurlijk, dat is ook zo, ja. Alleen wat er dan zoek geraakt is, weten wij dus niet. Met dank aan Erie van Deneken, onder andere. Maar vooruit. Maar waarom zou de Heer dus een mens wijsheid geven als de essentie van onze bedeling nou juist is dat de wijsheid van Gods wegen teniet gedaan is? Nee, ik heb niet gezegd, het staat in 1 Korinthe 1, onder aanhaling van oud-testamentische schriftplaatsen, dat de Heer de wijsheid der wijzen zou doen vergaan. En in 1 Korinthe 1 wordt gezegd dat dat zo ongeveer gebeurd is. Dus mensen wijsheid geven, God geeft mensen geen wijsheid, integendeel. Een mens krijgt alleen het dwaze te horen. Het woord des kruises staat er, 1 Korinthe 1. Geen wijsheid en ook geen tekenen overigens, zodat te vrezen valt dat als men ergens tekenen meent gezien te hebben, want tekenen worden per definitie gezien, zijn ze dan toch niet van de Heer. Dat mag niet al te problematisch zijn wat ik nu zeg, want dan noem je ze gewoon anders. Ik breng u maar op de gedachte. Maar de Heer doet geen tekenen. Niet zichtbare, duidelijk voor de wereld waarneembare tekenen. Absoluut niet. En hij geeft ook geen wijsheid. Allebei uitdrukkelijk niet. In tegenstelling tot oud-testamentische tijd. Uiteraard waarin hij dat wel deed. Hebben we die? Mooi. Maar goed, het was een zijlijn. Het gaat om die kwestie van geloof. God geeft aan gelovigen en op grond van geloof. Maar te denken dat geloof kracht is, die wat bewerkstelligt, absoluut niet. Dan zou het weer een werk zijn namelijk. Maar dat is het niet. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Niet het geloof van de mens. Maar het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat wil zeggen, alleen aan de gelovigen werkt het, want de gelovige ontvangt nou eenmaal de boodschap door erin te geloven. Zo simpel is dat. Nou goed. Jezus hun geloof ziende, zei tot de geraakte, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En toen raakte hij in de problemen. Het is mij eigenlijk altijd ontgaan wat het probleem was. En het ontgaat me nog enigszins hoor. Want wat er staat is, en sommige van de schriftgeleerden zaten al daar, ja, de wetgeleerden uit Lucas, weet je wel, en overdachten in hun harten, want dat zijn natuurlijk toch wel de grote denkers der mensheid, weet je wel, de religieuze leiders. Zij overdachten in hun harten, inwendig, wat spreekt deze aldus lasteringen? Alleen deze zullen ze wel niet met een hoofdletter gedacht hebben. Wat spreekt deze aldus lasteringen dan wel Gods lasteringen? Wie kan de zonden vergeven dan alleen God? En die begrijp ik niet. Ik kan hun gedachtegang niet volgen. He? Misschien kost het u moeite, broeders en zusters, maar u kunt zich toch voorstellen dat u zelf wellicht ook in staat bent om zonden te vergeven. Bovendien, wat zei dat gebed ook alweer, dat wij bidden moesten? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. Hoezo, wat is er voor moeilijks aan om zonden te vergeven? Ik persoonlijk heb het in het algemeen, ik zal maar zeggen in het algemeen. Misschien zijn er uitzonderingen, maar ik heb een slecht geheugen. Maar in het algemeen beschouw ik het als een voorrecht zonden te kunnen vergeven. Want dat bespaart je een boel werk. Ja, als je ze niet vergeeft, dan moet je er dus achteraan lopen. U weet toch wat vergeven is? Vergeven is laten. Letterlijk dat woord, laten, in de zin van negeren, laten, wordt vertaald met vergeven. Met name in het gebed wat ik u net noemde, in het Onze Vader. Nee, er is een ander woord voor vergeven, dat is eigenlijk letterlijk begenadigen. Maar meestal is het gewoon het woord voor laten. Dat betekent dat iemand zondigt, wellicht tegen jou, maar je trekt je er niks van aan. Want dat is wat vergeven is. En dat gebeurt dus niet voorwaardelijk, want als het voorwaardelijk is, is het niet vergeven.
Niet toerekenen. Maar,
ja, niet toerekenen, dat is vergeven, ja. Zalig de man wiens zonden vergeven zijn, is overtredingen of wat het was, niet toegerekend worden. Dat is precies hetzelfde, ja. Dus, en dat kan iedereen. En waar het idee vandaan komt dat men zonden niet vergeven mag, maar elkaar juist moet aanrekenen, ja, dat begrijp ik dus niet. Wat ik wel begrepen heb, nou ook niet begrepen, maar geconstateerd heb, om het eens zo te zeggen, is dat waar men onder de wet leeft, ik denk nu bijvoorbeeld aan de zogenaamd christelijke orthodoxie, begrijp ik me goed, het is nauwelijks christelijk en het is nauwelijks orthodox, het is een ijdel gebruik van deze beide termen, maar ja, het heet nou een keer zo, dus daar sluit ik me dan maar even bij aan, dan weet u waar we het over hebben. In de christelijke orthodoxie, waar men onder wet leeft, is men geneigd elkaar allerlei zonden toe te rekenen, zelfs als ze er helemaal niet zijn. Dan zoekt men ze wel, want anders heeft men niks toe te rekenen. Daarom is het dikwijls zo'n verschrikkelijk roddelcircuit. Dat is serieus. Of er uitzonderingen zijn? Ja, waarschijnlijk wel. Maar in het algemeen werkt het daar zo. Heb je het ook gehoord van die en die? Die heeft ze zo en die, enzovoorts. Dat blijft met elkaar toerekenen. Men blijft zich ook met elkaar vergelijken. Men moet ook wel, zit weinig anders op. Want ja, men brengt het er zelf slecht af. En wat hoop je dan dus? Dat anderen het nog slechter doen. Hè? Ik had wel een 6, maar er waren er maar 3 in de hele klas die boven de 5 kwamen. Dus vooruit maar weer. Zo werken die dingen. Hè? Eigenaardig verschijnsel is dat. Ik vind het jammer. Ik vind het ook eigenlijk een beetje dom. Je vergelijken met anderen en dan mensen om je heen verzamelen en vrienden om je heen verzamelen die het slechter doen dan jij. Dan steek je er lekker bovenuit, hè? Sancho Panza moet er dan bij, hè? Naast Don Quixote. Moet altijd een of andere onbenul moeten naast, hè? Naast de intelligente Asterix zetten we de onbenul Obelix, de domme kracht. Dat is vanwege het contrast. Dat is het oude verhaal van één duo in de literatuur en in het variété en op de bühne. Je hebt altijd één komiek en één domme aangever. Dat is altijd zo, hè? Dat is om die ene er beter uit te laten komen. Dat is contrastwerking. Nou ja, over kleuren zullen we het ook nog eens hebben, fotografie. Contrastwerking. Gaat om tegenstellingen. Decorbouw en wat het maar wezen mag. Het is altijd hetzelfde verhaal. Maar mensen doen dat. Zich meten met anderen, maar ze zoeken alleen diegene op die niet aan hun eigen normen voldoen. Nou goed. En dus onder de wet rekent men elkaar de zonde toe, maar er staat nergens in de wet dat dat moet. Het is ook een misverstand, dat verhaal van als iemand overspel gepleegd heeft, een vrouw, want een man kan geen overspel plegen in de Bijbel, waar staat, moet ik je weer uitknippen, krijg ik last mee, maar het is wel waar. We hebben het volgende opgevonden. Bij een man heet het anders. Heel goed. Maar als een vrouw overspel gepleegd heeft, moet zij gestenigd worden. De wet leert dat niet. Helemaal niet. De wet leert dat niet. De wet leert gewoon dat als je er wat aan doen wil, dan moet het zo. Maar je hoeft er niks aan te doen. Je kunt het ook gewoon zo laten en vergeven. Hoe heet het? Je schiet me niks minder gevaarlijks te binnen dan die wet op de echtscheiding, weet u wel, in, wat is het, Deuteronomium 25 of daar in de buurt. Ik heb er niet dagelijks mee te maken, maar er staat indien een man iets schandelijks in zijn vrouw gevonden heeft, dat hij haar wegzende met een zendbrief. Maar dat staat er niet. Met een zendbrief, met een scheidbrief bedoel ik, hè. Maar dat staat er niet. Er staat indien een man iets schandelijks in zijn vrouw gevonden heeft, dat niet noodzakelijk overspel hoeft te zijn, want dat staat er ook niet. Dat hij haar wegzende met een scheidbrief. Nee, maar er tussenin staat. En zij geen genade vindt in zijn ogen. Heb je dat nog? Dus de uiteindelijke doorslaggevende factor is. Zij vindt geen genade in zijn ogen. Dan stuurt hij haar weg met een scheidbrief. Iemand heeft gezegd dat gaat over overspel. Dan moet ik je zeggen. Nee, als het overspel was. Dan heeft hij niet het recht haar weg te zenden, dan moet hij haar stenigen. Dat schrijft de wet voor. Nou ja, goed.
Maar er is ook een verhaal van de Sabbat, schijnbaar in 15. En dan zegt Mozes tegen de Heer, en hebben die man op de Sabbat gevonden, die groot lezende was,
ja.
Met hem doen.
Ja. Ja, goed. Bij de gelegenheid. Maar normaal gesproken, de regel is dat het niet hoeft. Want de gedachte is, de heer gebruikt u die in het geval van die overspelige vrouw, weet u wel. Ik meen in het Johannesevangelie of waar het maar was. De heer zei, ja, volgens de wet moet ze gestenigd worden. Nou, wie uw zonde is, werpen eerst de steen. Het hoefde niet. En of men het recht ertoe had. Nou ja, wat de Heer op zijn minst suggereerde is dat ze het recht er niet toe hadden. Wie uw zonde is. Ik ben nou 62, dus nou mag ik dat een keer vertellen. In mijn jeugd, weet je wel, dan hoorde je altijd zo heel stiekem vertellen van ja, maar die zijn getrouwd, maar het is een moetje, weet je wel, een moetje. Wist je niet wat het was, dat kost je tijd om uit te zoeken wat het toen, wat dat was, enzovoort. En later ontdek je dat de mensen die je dat vertellen, dat zulke nette mensen waren, dat waren dus ook moedjes. Maar dat hoor je dan, dat was bijna iedereen, maar goed, dat wist je niet natuurlijk, hè. Dan werd je wat voorgehouden, maar wel een vinger uitsteken naar elkaar, hè. Zo werken die dingen. Maar goed, en de wet zegt als iemand van een zonde beschuldigd wordt, degene die de beschuldiging inbrengt, moet ook optreden als beul. Dat wil zeggen, die moet het vonnis voltrekken. En als je daar geen zin in hebt, moet je ook geen beschuldigingen inbrengen. En dat soort dingen. Je hoeft zonde niet toe te rekenen, ook onder de wet niet. Toch? Je kan gewoon vergeven. Ze laten. Ze negeren. En daarmee genade geven in de praktijk. En binnen een huwelijk zou dat zo moeten. Als je elkaar in een huwelijk geen genade kunt geven, lijkt mij toch dat dan de ontbinding van het huwelijk lijkt mij dan toch de enige oplossing. Als je tenminste het huwelijk als zodanig hoog acht. Nou ja, een heel hoofdstuk aan wijden dan. Toch? Ja, hij dacht haar stilletjes te verlaten in het geheim. In het andere geval had hij haar moeten beschuldigen. En volgens de wet zou ze dan gestenigd moeten worden. Hij bracht de beschuldiging niet in. En wilde weggaan. Hetgeen hij ook niet gedaan heeft. Want het hoeft ook alweer niet. Als je dan maar niet iets, niet zonden veronderstelt of echt, toerekent. Met andere woorden, dat is het probleem van de wet. Het hoeft niet, maar wat men doet is zonden toerekenen. Dat wordt ook door de wet aangemoedigd. Als je altijd maar hoort, je zult niet zo, je zult niet zo, je zult dit en dat. En mensen, je ziet dat ze die wetten overtreden, dan ga je de vinger uitsteken en zeggen, hé. Maar je hoeft niet. Nou goed. Ja, u denkt, ja, maar het gaat toch over zonden in verband met de eeuwigheid, het laatste oordeel en zo. Dan zeg ik, ja, waar staat dat dan? Dan gaat het hier toch niet over. Want dan is het inderdaad zo, wie kan de zonde vergeven? Uiteindelijk dan alleen God. Eigenlijk is het zo dat het voor de mens niet veel uitmaakt of zijn omgeving hem de zonde vergeeft. Waar het uiteindelijk op terecht komt is of God ze vergeeft of niet. Dat is van veel, veel groter belang. Maar goed, de Heer plaatst het wel op een hoger niveau meteen. Dat is wat hij altijd doet trouwens. En zegt, wat overdenkt gij deze dingen in uw hart? Wat is makkelijker te zeggen tot de geraakte? De zonden zijn u vergeven of te zeggen, sta op en neem uw bed op en wandel. Maar de Heer deed het allebei, hè? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen het recht heeft. Macht, recht. Het is geen fysieke kracht en dus is het macht, namelijk recht. Het recht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zei hij tot de geraakte, ik zeg u sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. Want de Zoon des Mensen is nou eenmaal degene die gekomen was om het God mogelijk te maken de zonden te vergeven. Want vergeving van zonden ontvangt een mens van Gods wegen door de Heer Jezus Christus, die immers de zonde der wereld gedragen heeft, onze zonde, uw zonde, op het hout. Zo zei Petrus dat later in een van zijn brieven. Dat is wat hij aankondigt. En dan sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis, waarmee je vergeving van zonde en genezing met elkaar in verband brengt. Waarom ook niet? Ik ben er niet op ingegaan, maar verlamming, dit soort van geraakte, dat spreekt, gaat normaal gesproken over. Ik zal het anders zeggen. In het Engels lees je dan niet over een verlamde, maar over iemand die impotent is. Want het woord in het Engels heeft de bestrekking van verlamd zijn. Ik weet niet of het een nette term is of niet, maar ik lees het in de Engelse Bijbel gewoon. Iemand die is impotent. De verwijzing is natuurlijk gewoon naar een dwarslesie waarbij het onderlichaam verlamd is. En dat heeft niet alleen tot gevolg dat iemand niet lopen kan, maar ook dat hij impotent is. Het is een en hetzelfde. Dan heeft hij geen benen om op te staan. Dan kan hij zich niet voortplanten. Ik probeer dubbelzinnige uitdrukkingen te gebruiken, maar dat is wat het is. Hij kan zich niet staande houden en dus niet in leven houden, want dat is wat het is, hè? Staan is leven, bestaan noemen wij het dan, om een onderscheid te maken wat er in werkelijkheid fundamenteel niet is. U weet wel, Jehovah komt van dat betekent eigenlijk gewoon staan, hè? En wij vertalen het met zijn, in de zin van existeren. Maar het is gewoon staan eigenlijk, de bestaande. Hij die bestaat, hij die staat, nooit omvalt, die in eigen kracht staat, die het leven heeft in zichzelf. En dus die de bron is van leven. Dit is ook dubbelzinnig wat ik zei, maar ik zei het zo dat het niet opviel. Hij is degene die leven geeft, dat staat. Ja, die dingen hebben ze mij ook nooit vroeger uitgelegd. Maar langzamerhand bij het lezen van de Bijbel kom ik daar zo achter, hè. Hoe dat zit. Nou goed. Maar het idee van vergeving van zonde komt eerst en als gevolg daarvan, vervolgens, en op grond van geloof uiteraard, eeuwig leven uitgebeeld in de genezing van een verlamde. En dat kom je dus nog vaker in de Bijbel tegen. De genezing van een verlamde. Maar in werkelijkheid, het is gewoon de uitbeelding van wedergeboorte. De man staat dus vervolgens op en wordt weggestuurd, ga naar je huis, waar hij maar heen ging, dat weten we niet, we gingen lopend terug Ik hoorde die grapjes van een taxichauffeur. Die moest iemand wegbrengen daar. Die was buiten dienst, maar er was geen taxi meer vrij. Er werd gevraagd of je alsjeblieft iemand wilde wegbrengen. Nee, dat was zijn baas, was dat geloof ik, van het taxibedrijf. En die taxichauffeur, die kende ik goed. Die vertelde het mij. Die zegt, mijn baas belde, ik moest iemand wegbrengen naar de samenkomst van Maasbach. Maar ik zei, ja, ik heb toch geen dienst. Hij zei, nee, maar je hoeft hem ook alleen maar heen te brengen. Was dus iemand die verlamd was, ja. Ja. En dus staat er, en terstond stond hij op. Nou, die term kennen we langzamerhand, hè. Terstond stond hij op. Als uitbeelding van wedergeboorte. En het bed opgenomen hebben, dan ging hij uit in aller tegenwoordigheid. Dat wil zeggen, een aanschouwelijk beeld voor iedereen duidelijk. Ging hij uit in alle tegenwoordigheid, zodat ze zich allen ontzetten. Daar waren ze van in plaats gezet. De draad kwijt. Hè? En verheerlijkt een God, zeggende, we hebben nooit zulks gezien. Nee, precies. En wonder. Maar de vraag is of zij begrepen hebben waarom het ook een teken was. Want het is maar niet lichamelijke genezing wat hier een rol speelt. Voor de man in kwestie natuurlijk hier wel. Maar het gaat erom dat het een teken is van het werk dat de Heer in onze dagen doet. Sinds de zonden der wereld zijn weggedragen. Als men tot in geloof tot hem komt, zorgt hij. En dat is waar het om gaat. En dat gebeurt in de geest, vandaar die vijf in totaal. Hè. Maar let op, er staat, hij ging wederom uit naar de zee. En de gele schare kwam tot hem en hij leerde hen, maar naar de zee. Dat kan niet ver geweest zijn trouwens. Dus je weet hoe Capernaum erbij ligt, weet je ook dat het maar een paar stappen is naar de zee. Dat kan het nooit missen. Maar let op dat de zee geïntroduceerd wordt. Hè. Deze zaligheid zou niet terechtkomen bij het Joodse volk als zodanig, met zijn schriftgeleerden en wetgeleerden en die deur die ze dicht houden. En met het dak erop en wat er allemaal maar was. Maar zou terechtkomen bij de heidenen, uiteraard. En niet met een horizontaal aspect, zo van wat de Heer door het Joodse volk had willen doen, doet hij nou via een heidensvolk. Integendeel, die deur blijft gewoon dicht. Dat komt in de toekomst. Maar in onze dagen doet hij een werk verborgen. Niet via de deur, maar via het venster. Verticaal. Goed, dan zullen we de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons dat geopende venster gegeven hebt. Dat wij in vrijmoedigheid tot u mogen komen en geplaatst zijn in de gemeenschap met u, waarin u ons nieuw leven hebt gegeven, waarin u onze zonden hebt weggedaan en ons niet toerekent, en waar wij deelgenoot zijn geworden van uw zegeningen en gebracht zijn in uw huis. We zeggen u dank voor het grote voorrecht dat wij die leven in deze wereld waarin zoveel tichelen gestreken worden, dat wij niettemin daarin ontrokken zijn geworden aan die slavernij en geplaatst zijn in het koninkrijk van uw geliefde Zoon. Opdat we in dat licht zouden wandelen, het licht van uw woord, het licht van het nieuwe verbond, in het licht en heerlijkheid van onze heiland zelf. Opdat we daar veranderd zouden worden naar de inwendige mens. Opdat we in die positie ook als levende stenen toegevoegd zouden worden aan die ene steen en gebouwd zouden worden tot een geestelijke tempel. Tot een woonstede Gods en daarmee tot een priesterlijk en heilig volk. We danken u daarom ook dat we via deze oude geschiedenissen op deze tegenwoordige waarheid mochten worden gewezen ook deze avond. Dat we ons mogen realiseren dat wij niet door onze werken verlost zijn geworden of verlost worden, maar in tegendeel dat wij gerechtvaardigd worden uit geloof en dat we ook uit geloof zouden veranderd worden, zouden geheiligd worden, ook naar de ziel en uiteindelijk ook naar het lichaam. Wij danken u daarom dat niet onze werken in de eerste plaats komen, maar in de eerste plaats uw werk dat u aan ons voltrokken hebt en nog voltrekt. Daarom bevelen we ons ook bij u aan, nu wij uw kinderen geworden zijn, een deelgenoot zijn van uw leven en geroepen zijn tot die erfenis die voor ons bewaard wordt. En wij vragen u of u ons wilt bewaren voor de duisternis van deze wereld en onze ogen wilt richten Al die beloften die u ons gedaan hebt op die geweldige toekomst die gekenmerkt wordt door de openbaring van uw heerlijkheid. Amen.